op het derde blad na de schriftlezing van Johannes. Oh. Opnieuw. Goedemorgen. Na de schriftlezing van Johannes 4, dat is op het tweede blad. Ja. Na de schriftlezing, dat is na Johannes 4 op het tweede blad, daar staat een lied aangegeven en dat gaat over de Samaritaanse vrouw, waarlijk leven. Dit wil ik graag met jullie oefenen en het eerste vers zal het koor voorzingen, het tweede die gaat bijna identiek. Dus dat kunnen jullie dan meezingen. Het derde vers, dat is ook iets anders, maar het gaat ook heel makkelijk. Dus proberen we gewoon mee te zingen. Dan heb je een stukje koor tussendoor en dan als een beek gaat stromen. Dus ik wou het gewoon even kijken of het lukt. Ik vind het heel jammer als zo'n mooi schriftlied verloren gaat. Dus ik wil het in zijn geheel even meenemen. Ja.
zijn we langzamerhand al in de stemming gekomen voor deze nieuwe viering. Welkom mensen. Welkom hier in het Johannescentrum en welkom aan een ieder die waar dan ook met ons verbonden is via internet. Vanmorgen gaat voor dominee Jesse de Bruin. Annemieke zat al achter de piano en de zanggroep die met ons gaat zingen. We starten op deze eerste zondag in de 40 dagen tijd, de tijd voorafgaande aan Pasen, met een serie van 6 vieringen met een overkoepelend thema. Bezinning op wie Jezus voor ons is, gezien door de ogen van de 4 evangelisten. We doen dat aan de hand van een aantal Bijbelverhalen waarin verteld wordt wie Jezus voor hen is en hoe hij mensen voorgaat naar een bevrijd en bevrijdend leven. Daarom staat er 6 keer Jezus boven jullie liturgie. Met vandaag het verhaal van Jezus en de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4. De 40 dagen tijd is trouwens sowieso een gekende periode van bezinning. Al dan niet met vasten en retraite. Waar sta ik? Trek je even terug. Neem wat tijd voor jezelf, voor God. Laten we dus maar beginnen met een beetje rust en stil worden. Bij het licht van Christus en muziek van Conrad Friedrich Hurlebusch. Laten we bidden. Goede God, bezinning, inkeer, vasten, mooie woorden, staat wel goed als inleiding. Maar hoe draagt mij schone schijn? Want waar staan we dan? Hoe leef ik dan, kleine ziel die ik ben? We vliegen de wereld over, al dan niet met een gevoel voor schaamte. Plunderen de aarde door het voedsel dat we kiezen. Schreeuwend verzetten we ons tegen iedere AZC in ons land. Kiezen politici die de rechtsstaat geweld aandoen. Laten de mensen met de kleinste inkomens opdraaien voor de keuzes van de politiek. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa zijn woorden die we verleerd zijn. Maar goede God, ontferm u over ons, erbarmend, genadig, langmoedig. Amen. Ik zou haast zeggen, we zetten ons gebed voort met het volgende lied. Eerst de zanggroep, dan de tweede keer samen.
Zo kwam hij, Jezus, bij de Samaritaanse stad Sychar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde: hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse en Joden gaan niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar: als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar Heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader. Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken. En ook zijn zonen en zijn vee. Jezus antwoordde: iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in hem een bron worden, waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, Heer, zei de vrouw. Dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Toen zei Jezus tegen haar: ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt 5 mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. Daarop zei de vrouw: ik begrijp dat u een profeet bent, Heer. Onze voorouders vereerden God op deze berg. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zullen aanbidden. Jullie vereren wat je niet kent. Wij vereren wat we kennen. De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt vervuld van geest en waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, want God is geest. Dus wie hem aanbidt, moet dat doen vervuld van geest en waarheid. De vrouw zei: ik weet wel dat de Messias zal komen. Dat betekent gezalfde. En wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar: ik ben degene die met u spreekt. Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand: waar bent u op uit of waarom spreekt u met haar? De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: kom mee. Er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? Toen gingen de mensen de stad uit naar hem toe. We gaan zingen voor de Samaritaanse vrouw. Het eerste couplet door de zanggroep en daarna kunnen wij ook invallen. Dit is het verhaal van de Samaritaanse vrouw. Vele mannen, ook theologen, hebben haar gekleineerd, bekritiseerd. Ze zou dom geweest zijn, een slet, een hoer. Duidelijk immoreel, oordelen sommigen. Ze is zelfs door hen een five-time loser genoemd. Waarom? Zijn ze bang voor haar? Voor haar kracht? Bang dat ze misschien de ballon van hun mannelijkheid doorprikt? Of zijn ze bang dat hun zelf het hoofd op hol gebracht wordt als die woordenwisseling in de zinderende hitte opeens op flirten begint te lijken? En zo zijn er even zoveel die haar hebben willen verdedigen. Het viel allemaal best mee. 5 mannen, dat is wel te verklaren, want ze werd steeds weduwe. Ze ging vast spoedig trouwen ook hoor, met haar huidige man. Ze heeft echt netjes, zuiver, deugdzaam geleefd. Volgens de regels. Geen zorgen. Dat zeggen haar verdedigers. Maar heeft die Samaritaanse vrouw daar zelf wel om gevraagd? Misschien zou ze denken, red mij alsjeblieft niet. Laat mij maar in mijn 7 sloten lopen. Laat mij maar mezelf zijn. Vertel mijn eigen verhaal. Ze is wel gewend dat mensen over haar praten. Waarom ging ze anders rond het 6e uur... naar die bron, het heetste moment van de dag? Waarom ging ze niet, net als de andere vrouwen, in de avond of de ochtend, beschermd door de koelte? De mensen praten over haar, sloten haar buiten. Maar daar was ze inmiddels wel aan gewend. Elke ochtend hees ze zich weer uit bed, zoals je een emmer water uit een put hijst. Gedurende de dag goot ze zichzelf weer leeg, gaf ze zich weg. Het was haar manier om overeind te blijven. Het was haar mechaniek. Zo kwam ze dus midden op de dag water putten, alleen. Zoals Rachel ooit eens met de schapen van haar vader midden op de dag naar de put ging. Die bron waar ze heen ging, heette de Jacobsbron. En daar zit een man. Zijn stem klinkt vermoeid, een beetje nors misschien. Geef mij te drinken. Heb je er weer zo een, met dorst, zegt de vrouw. En ze voelt opeens haar eigen droge keel. haar eigen dorst die maar niet gelest kan worden. Met geen water uit de put. De lome zwaarte elke dag. De zoute tranen diep in haar bewaard. De constante paniek, hoor ik er wel bij? Mag ik hier wel mezelf zijn? Mag jij mij wel om drinken vragen? Ik ben een Samaritaanse, een vrouw nog wel. En jij bent een Joodse man. Zo, denkt ze, dat zal hem wel op afstand houden. Maar hij geeft niet op. Weet je wel wat God je wil geven? En weet je wel wie het is die dit tegen je zegt? Dan zou je hem om water vragen. En hij zou je levend water geven. Nog sterker voelt de vrouw nu haar dorst. Want ze verlangt inderdaad naar dat levende water. Water dat ze niet steeds opnieuw hoeft te putten. Water waar ze niet steeds opnieuw weer dorstig van wordt. Water dat ook lekker stroomt, zodat ze een beetje mee kan deinen op de golven. Maar ze is ook sceptisch. Want uit de schriften weet ze wel, God is de bron van levend water. En met God zat ze al een tijdje in de knoop. Dus ze vraagt, je hebt niet eens een emmer om gewoon water te scheppen. Laat staan levend water. Eigenlijk zegt ze, leer mij God kennen. Onze voorvader Jacob heeft nog met hem geworsteld. En dan zou jij mij levend water geven? Doe niet zo gek. Wat weet jij er nou van? Wat weet jij nou van mijn dorst? Maar deze vreemdeling is vasthoudend. Hij een Joodse man, zij een buitengesloten Samaritaanse vrouw. En dan ook nog eens zonder naam. Het is voor hem een taboe om met haar te spreken. Maar hij trekt zich er niets van aan. Het water dat ik je zal geven, zal in je opwellen als een bron en je leven eeuwigheidswaarde geven. De bron zit al in jou. Hij moet alleen nog aangeboord worden. En dat is deze middag de missie van de man. De Samaritaanse voelt al haar lagen vloeibaar worden. Langzaam begint wie ze werkelijk is in alle helderheid tevoorschijn te komen. Haar gezicht opgedolven uit de diepte van de put. Langzaam verandert haar skepsis in nieuwsgierigheid. Geef mij van dat water. Ik dorst naar leven, helder leven. En dan, eigenlijk totaal uit het niks, raakt de man haar met een pijl. Ga, roep je man en kom hierheen. Het is eigenlijk precies raak. Pijnlijk, maar het breekt haar open. Ze wordt ontmaskerd en gevonden. Want ze heeft geen man. Ze heeft 5 mannen gehad. De man die ze nu heeft is haar man niet. Ongevoelig van deze vreemdeling om dat ter sprake te brengen zo hier bij de put. Maar wel precies waar de pijn zit. Het is precies wat er tevoorschijn wil komen. Deze lagen van oud verdriet, oude mislukkingen. Als ze de pijn niet langer uit de weg gaat, niet langer vervult. Verhult met haar mechaniek van water putten en zich weer uitstorten. Omdat ze weet dat deze man haar kent. Dieper dan zij zichzelf kent. Zelfs haar ergste dorst. De dorst van spijt. De dorst van onvervuld verlangen. Niets kan ze voor hem verhullen. Deze man, vreemdeling, oordeelt daar niet over. Zijn liefdevolle stem brengt haar opgedroogde ziel opnieuw tot leven. En misschien zingt haar ziel het wel uit. En zo word ik onverwacht, bevrijd, gelaafd, gevoed, gevonden. Vult mijn leven, stralend leven, vloeit een wonder door mijn wezen. Toch is daarmee nog niet alles gezegd. Want dat wonder dat door mijn wezen vloeit, welke naam geef ik daaraan? Wie is de bron van dit levende water? Met andere woorden, wie is God en waar vind ik hem? Waar moet ik precies zijn? Hier in Samaria, op die berg, of daar in Jeruzalem? Het lijkt alsof de vreemdeling even glimlacht. Er komt een tijd, zegt hij, dat we God niet op een bepaalde plek moeten aanbidden, maar in geest en waarheid. Die tijd, die is nu en altijd komend. Zo leidt de vreemdeling de vrouw binnen in een heel ander besef van plaats en tijd. Een tijd en een plaats waar dat levend water kan stromen. Niet meer de tijd van het jagen, de zwaarte van de dagen. Niet meer het op- en neerlopen naar de put en steeds weer die dorst. Maar Gods altijd komende tijd. Een tijd die niet zo drukt. Dan is locatie van aanbidding minder belangrijk dan intentie. Het is meer een tijd om op te staan, te huppelen, straks, als het zover is, als de 40 dagen zijn voltooid. Straks en nu al dus. Het is er al. En ook nog niet. Gek genoeg kan die vrouw wel wat met deze geheimtaal. Ze praat nog niet lang met deze vreemdeling, maar ze voelt hem al goed aan. En ze is zijn gelijke in dit gesprek. Gods komende tijd. Het doet haar denken aan de Messias, de gezalfde. Ook hij zal komen, zegt ze. En dan zal hij ons alles vertellen. En ze heeft het nog niet gezegd. Of voor haar ogen wordt de tijd vervuld. Zij, deze vrouw, is de eerste aan wie de Messias zichzelf laat zien. Ik ben, zegt hij. Zijn naam is door de eeuwige zelf geschreven. Ik ben die met je spreekt. Hij is niet iemand die onwillige mensen even uitlegt hoe het zit en zo zijn levend water aan hen opdrinkt. Dat verhaal is al veel te vaak verteld. De Joodse man legt de domme Samaritaanse vrouw wel even uit wat ze nodig heeft. Alsof ze haar eigen dorst niet zelf zou voelen. Hij vertelt haar niet wat ze moet doen. Hij spreekt met haar. Hij kent haar dorst. En hij boort in haar een bron van levend water aan. Uit de diepte delft hij zo haar gezicht op. Haar eigen ware aangezicht. Dit is het verhaal van de Samaritaanse vrouw. En haar kruik, die laat ze staan bij de put. Ze is nu zelf een bron van levend water geworden. Dus een kruik heeft ze niet meer nodig. Ze gaat aan de mensen in de stad vertellen wat er met haar is gebeurd. En de mensen gaan de stad uit naar hem toe. Het is alsof ze is herboren en dat levend water dat in haar opwelt, dat kan dan ook niet binnenblijven. Misschien is dat wel wat die vreemdeling bedoelde met God aanbidden in geest en waarheid. Dat het water vrij kan stromen, dat je vrucht draagt, dat het echt is. Dat je het levend water niet achterhoudt of probeert in te perken. En dat je ook niet levend water gaat veinzen als het er even niet is, als je bron droog staat, even of voor langere tijd. Want wij kunnen dat levend water immers niet zelf maken. We hebben daar altijd een ander voor nodig. Ander met een hoofdletter of een kleine letter A. De Samaritaanse vrouw zonder naam heeft iemand ontmoet, een vreemdeling, die voor haar ook zonder naam blijft trouwens, een vreemdeling die de bron van levend water in haar aanboort, zodat ze weer voelt wat voor wonder er door haar wezen vloeit. Zo wordt dit verhaal uiteindelijk hun verhaal en ook ons verhaal. Het verhaal van een ontmoeting waardoor een nieuwe bron wordt aangeboord. Deze man, deze vreemdeling, toegegeven, is niet altijd even aardig tegen haar. Hij blijft iemand met hoeken en randen. Maar hij komt haar tegemoet, als iemand die haar dorst kent. Een mens die bij een ander feilloos een put weet te slaan. Een mens die je terugbrengt bij God. Een mens die je levensverhaal weer herschikt en leefbaar maakt. Een mens bij wie je veilig bent. Een mens die je accepteert zoals je bent. En het water stroomt en stroomt en stroomt. Amen.
De bloemen, de mededelingen bloemen en collectors voor deze week. De bloemen. De bloemen die gaan vandaag naar Rianne Luiks aan de Ridderspoorstraat 16 in Utrecht. Want Rianne is onlangs van de trap gevallen en is nog aan het herstellen. Wie wil ze haar brengen? Dankjewel. Dan de collectors. De eerste collector, dat is de groene zak. Die is voor de wijkdiakonie. U geven en wij geven door. De tweede collector, de rode zak. Die is voor de protestante kerk jonge generaties. De PKN zet erin voor de interactieve activiteiten voor jongeren in het land. Circusslag is een van de drie interactieve bijbelspellen van de PKN. Naast de paaschallenge en de kerkchallenge. Dan hebben we ook nog de bruine box naast die pilaar. Dat is voor het offerblok. En het offerblok dat is voor de voedselbank, winkelconcept en sociaal plein. Die bijzondere aan voedselbank Ondiep Overvecht is, vergeleken met de andere voedselbanken in Utrecht, is dat de deelnemers die het uitgangspunt zelf kunnen bepalen welke producten ze zijn werkelijk mee naar huis nemen. Dit waren de mededelingen en de collectors.
Nou, nog één mededeling. Over de open eettafels die wij in de 40 dagen tijd eigenlijk met elkaar weer organiseren. Voor de mensen die het nog helemaal nooit hebben meegemaakt. Mensen kunnen hun eettafel thuis openstellen. En dan komen mensen uit de kerk, of eventueel zelfs van buiten de kerk, gezellig eten om elkaar te leren kennen, beter te leren kennen, dus op een andere manier te spreken. Het is gewoon een goede traditie geworden. Elke zondag in de 40 dagen tijd liggen achter in de kerk deze formulieren voor mensen die zeggen van, hey, ik vind dat leuk, er mag iemand bij mij komen eten. Of mijn tafel is zo groot, ik kan wel 6 iemanden te eten hebben. Noteer het, hoeveel mensen er kunnen komen, noteer het adres enzovoort. En leg het blaadje gewoon weer achterin. Andere mensen die denken, ik wil wel eens uit eten, waar zal ik eens naartoe gaan? Die lopen er eens even langs. En die zeggen, hey, wacht even, die of die ken ik helemaal niet. Daar ga ik eens een keer eten en noteren hun naam. Zo simpel is het. Elke zondag zullen we even melden bij wie er nog plekjes vrij zijn. Maar ik nodig eens iedereen uit die nog nooit bij een open tafel gegeten heeft. Voor wie er misschien wel een drempeltje is om zoiets te doen. Denk er eens over na. Of om het zelf te organiseren, veilig bij jou in huis. Of om eens over dat drempeltje te stappen. En ooit zeiden we van, als ik nou iemand heb in mijn buurt voor wie het ook fijn is om eens met wat andere mensen te praten, zou die dan ook kunnen aanschuiven? Tuurlijk. Dan moet je misschien zeggen dat je niet plekjes voor 6 hebt uit de kerk, maar 5. Omdat je die laatste zesde, zelf invult. Kan ook, kan allemaal. Laten we lekker en goed smakelijk eten.
Morgen staan ze op het bordes bij de koning. En vandaag wordt in het voorbedenboek wijsheid voor het nieuwe kabinet gevraagd. Dankjewel, Jan. We gaan beginnen aan onze gebeden en zingen eerst Roep onze namen. Thank you. die wij noemen God, in een samenleving die zich ontwikkelt op een manier die ons zorgen maakt, roepen we tot jou. We roepen voor wijsheid voor ons nieuwe kabinet. We roepen voor onze jongeren, gemanipuleerd met Snapchat en TikTok en Klarna. Voor onze volwassenen die naschreeuwen wat hen wordt voorgezegd. Ogen die tasten in de blinden, zongen wij. Voor de woningzoekenden in ons land, hoe kan het zijn? Voor de Gazanen, zonder voedsel en medicijnen stervend, de hulpgoederen net aan de andere kant van de grens. Goede God, we dragen aan jou op, allen die in nood zijn. Wees hen nabij en leer ons weer de vluchteling, de arme, recht te doen. Delf ons gezicht op. Geef ons water uit de bron, want we dorsten naar leven, lichter leven, waarlijk leven. Daarom zingen wij, roep onze naam. Onze gebeden met het zingen van het Onze Vader.
We gaan ons slotlied zingen en daarbij voor zover mogelijk wil ik u uitnodigen om te gaan staan. Laten we van hier gaan in geest en waarheid en ontvang daartoe de zegen van de Eeuwige. Over onze harten, over onze huizen, de zegen van God. In ons komen, in ons gaan, de vrede van God. In ons leven, in ons geloven, de liefde van God. Aan ons eind en nieuw beginnen, de barmhartigheid van God om ons te ontvangen en thuis te brengen. Amen.
Thank you.